Namens de kerkenraadgemeente is de volgende afkondigingen. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee P. den Butter voorgaan. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de renovatiekas. Tot zover deze mededelingen namens de kerkenraad. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen. Psalm 63, de versen 1 en 2. luisteren nu eerst samen naar Gods heilige wet en wij zingen in antwoord op de lezing van Gods wet uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6, vers 2, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing, gemeente, kunt u deze morgen vinden in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 47. En we lezen de versen 1 tot en met 12. Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12. En daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er floten wateren uit, van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort, en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde, Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000. En het was een beek waarin ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog. Wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht hij mij weder tot de oever der beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een van de twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en zij zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot aan En-Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu en aan haar oever zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomten, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen is genomen uit het voorgelezen gedeelte. En in het bijzonder als kernteksten voor de prediking is dat het eerste vers en de laatste woorden van vers 9. En we willen die samen nog een keer lezen, vers 1. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Want het voorste deel des huizes was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En de laatste woorden van vers 9, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Laten we hier samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Wij willen vanmorgen denken in de dankzegging aan zuster Janneke van Wezel. Afgelopen week waren er complicaties naar haar ablatie. Ze is daarom enkele dagen opgenomen geweest in het Erasmus Medisch Centrum. En donderdagavond mocht ze weer thuiskomen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. Wij mogen op dit moment naderen voor uw heilig aangezicht. En wat is dat een wonder dat zondaren mogen en kunnen naderen in het gebed tot u. We vinden dat misschien soms heel vanzelfsprekend dat we kunnen en mogen bidden. Maar het is een wonder dat u die weg geopend hebt voor een zondaar. Een zondaar die vanuit zichzelf de weg naar u heeft opgebroken met het vaste voornemen om nooit meer tot u terug te keren. En dan bent u een God die ons nodigt om uw aangezicht te zoeken. Heere, wilt u ons vanmorgen hier in de kerk en thuis allemaal er een indruk van geven dat het een wonder is dat we tot u mogen komen? U zou ons geen onrecht doen als u ons zou laten in onze verlorenheid. We zouden dan niets tegen u kunnen zeggen en de hand op de mond moeten leggen. We belijden vanmorgen, Heere, dat als u met ons in het gericht gaat, niemand van ons voor u kan bestaan. We hebben vanmorgen uw heilige wet al gehoord. Die wet die niet alleen maar uit gewoonte of uit traditie wordt voorgelezen, maar u hebt die wet gegeven om ons te ontdekken aan wie we zelf zijn, opdat we ons niet zouden verheffen, maar ook vanmorgen ons zouden verootmoedigen voor uw aangezicht. Heere, zou u ons dat willen geven door uw Heilige Geest, dat we onze plaats zien tegenover u en dat we onszelf, net als die tollenaar die ook in de tempel kwam, alleen maar kon bidden: o God, wees mij de zondaar genadig. En wat een wonder, Heere, dat er dan bij u genade is voor zulke zondige mensen die de dood verdiend hebben. Wat een wonder dat u zich zo aan ons openbaart. En dat u dat nog steeds doet. Want dat is ook al iets, Heere, wat we niet verdiend hebben. We hebben al zo vaak, en dat zal voor de meesten van ons toch gelden, al zo vaak het evangelie gehoord. En u hebt al zo vaak de nodigingen in ons leven laten klinken. U bent het ook niet verplicht om dat vanmorgen opnieuw te doen. U zou kunnen verwijzen naar al die preken die we al gehoord hebben. U zou kunnen wijzen op al uw bemoeienissen die u al betoond hebt in ons leven. Maar u laat ook vandaag nog opnieuw in het midden van de gemeente uw woord verkondigen. En daarin laat u zien dat u zo goed bent. U bent een God die wel recht hebt op onze dood, maar die zo'n lust heeft in ons leven en in onze bekering. En zou u dat vandaag dan ook op ons hart willen drukken, Heer? Nu we hier vanmorgen in uw huis mogen zijn met een klein deel van de gemeente, en we danken u dat dat weer mogelijk is. En voor hen die hier in de kerk zijn, is dat wellicht ook weer naar een langere tijd dat ze hier vanmorgen mogen zijn. En wat kan het dan ook leven in het hart, dat het weer een vreugde is om hier te zijn voor uw aangezicht. En geef dat dat het mag zijn. Dat we juist ook in deze tijd meer dan ooit hebben leren waarderen wat het betekent om met de gemeente samen te komen. En tegelijk, er zijn er nog velen uit de gemeente die niet kunnen opgaan op deze zondag en die thuis in hun woningen met ons mee verbonden zijn. En daarin voelen we ook iets van de pijn, en laat dat ook pijn zijn die gevoeld wordt, opdat we er niet aan wennen en het ondertussen ook niet gewoon gaan vinden, of het misschien ook wel fijn gaan vinden dat we op deze manier ook kerk kunnen houden. Laten we er ook iets van mogen ervaren, Heere, dat het iets heeft wat het volk van Israël in de ballingschap ervoer toen ze ook niet konden opgaan naar uw huis. Dat we ook iets van de pijn en van het verdriet ervan ervaren. Als we dat samen hebben gezongen met de woorden van de dichter uit Psalm 63 met David, die ook zoiets onder woorden bracht: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke oog. En wat was er in zijn hart een verlangen om opnieuw op te gaan naar uw huis? En wat was het zijn bede: och, wierd ik derwaarts weer geleid. Heren, en toch bij allen die u vrezen, zal dat toch op de bodem van het hart, dat gebed leven: och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dan niet alleen maar om in de kerk te zitten, maar om daar in uw huis uw heerlijkheid te mogen aanschouwen, door de Heilige Geest die ogen van het geloof geeft om u te zien in uw heerlijkheid, in uw genade voor een arme zondaar. Heere, wilt u zo vanmorgen dan ook in ons midden komen en uzelf aan ons openbaren voor het eerst in het leven van hen die u nog niet kennen en die u nog niet vrezen, die het ook niet als een gemis ervaren dat ze u niet kennen. Heere, zo erg is het met ons van natuur dat we het niet eens erg vinden. Maar u kunt en wilt toch door uw Heilige Geest ons ervan overtuigen dat het werkelijk een gemis is dat we u kwijt zijn door onze zonde en door onze ongerechtigheden. En u kunt dat verlangen werken, die dorst naar u. Zoals we daar ook van gezongen hebben met die woorden van Psalm 63, dat een zondaar gaat dorsten naar u, de levende God. Zou u dat willen werken, Heer? En zou u dat willen geven aan onze jongeren en ouderen, ook aan onze kinderen, dat ze u niet meer kunnen missen en dat er een verlangen geboren wordt in het hart, dat alleen maar vervuld kan worden wanneer we u mogen kennen en u mogen ontmoeten. We bidden, Heer, of u dat wilt werken in het midden van de gemeente, hier in de kerk en thuis. En ook of u, Heere, allen die hebben leren dorsten naar u, of u ze vanmorgen uw zegen wilt geven, opdat er iets van de vervulling van die dorst mag zijn, door de prediking van uw woord, door de kracht van de Heilige Geest, dat u zich vanmorgen aan hen opnieuw openbaart in uw genade. En dat u ook vanmorgen laat zien wie u bent voor een arme zondaar in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wanneer die dorst er in ons hart gekomen is om met u verzoend te mogen zijn. Heere, wilt u dat zelf dan ook vanmorgen vervullen. U kent ze allen die u vrezen. En u weet dat er onder hen zijn die nog niet zo ver zijn op de weg van de genade als ze wel graag zouden willen. Die uitzien naar de tijd van overvloediger genade, om meer van uw werk te mogen zien en meer van de zekerheid van de genade te mogen kennen. Heere, zou u dan ook de prediking van morgen willen gebruiken voor allen die bestreden en aangevochten worden? U hebt het toch immers beloofd dat u het gekrookte riet niet zult verbreken en de rokende vlaswiek niet zult uitblussen. O werk, Heilige Geest, in de harten van allen die u vrezen. Opdat er meer van uw werk zichtbaar mag worden. Opdat we meer van uw werk mogen getuigen, tot eer van uw naam en ook tot zegen voor anderen in de gemeente, in onze gezinnen, in onze plaatselijke samenleving en waar u ons ook stelt. Heere, zou u zo krachtig en onwederstandelijk willen werken. En vanmorgen ook alles wegnemen wat in de weg kan staan om naar uw woord te luisteren. Hier in de kerk, maar ook thuis. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons afleiden. Denk aan de kinderen. Geef dat ze uw woord vanmorgen ook mogen ontvangen. En dat ze er iets van mogen meenemen. En dat ze mogen proeven dat u goed bent en dat u het zo waard bent om gediend te worden. Geef dat aan onze jongeren. Geef dat deze tijd, deze crisistijd, ook voor hen een tijd is waarin ze meer dan ooit het belang gaan ontdekken van de vrezen van uw heilige naam. En wilt u hen leiden, Heer, opdat ze u jong mogen zoeken. En u geeft er toch ook een belofte aan in uw woord, dat wie u vroeg zoekt, wie u jong zoekt, die zal u vinden. Wilt u dat ook vervullen op een rijke manier, ook hier in de gemeente. We bidden voor allen die het moeilijk hebben. U kent de zieken van de gemeente. Ook degenen die ernstig ziek zijn of die wachten op de uitslag van een onderzoek. Wat kunnen dat spannende tijden zijn? Als ons leven door een ernstige ziekte ineens een andere wending neemt en we meer dan ooit het besef dan ook krijgen dat ons leven naar het einde misschien wel gaat. Heere, zou u dat dan ook willen gebruiken als genadetijd om genade te ontvangen? En zoudt u ook wegen van ziekte en zorg willen gebruiken om ons tot u te brengen of ons nog meer uit uw heil te doen leven? U laat toch in uw woord zien, Heere, dat u juist ook die dingen in het leven van een mens wilt gebruiken tot zijn eeuwige zaligheid en dat alle dingen mogen medewerken ten goede voor uw volk en kinderen. Heere, zoudt u dat willen schenken? Ook als het moeilijk is, als het soms zwaar is om het kruis te dragen, geef dan dat mag ervaren worden. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zeggen uw naam dank met en voor zuster Janneke van Wezel, die in de afgelopen week in het ziekenhuis is geweest en er ook complicaties waren na de ablatie. U hebt haar leven tot hiertoe gespaard, Heere, we danken u daarvoor. En we bidden of u ook met haar wil zijn, nu ze weer thuis mocht komen. Zoudt u haar weer nieuwe krachten willen geven, maar bovenal, Heere, dat ze uw genade en uw nabijheid in deze weg mag ervaren en dat ze haar oog en hart op u de Heere mag vestigen. U bent immers een toevlucht ten allen tijden. Zoudt u haar zo ook verder willen zegenen in uw genade? Zegen de bediening van uw woord in het midden van de gemeente op deze dag. Geef uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft om de stem van u naar de gemeente te zijn, maar ook om de stem van de gemeente naar u te zijn in de gebeden. Wilt u een stem geven om te spreken, maar vooral ook de leiding van de Heilige Geest, opdat de woorden gesproken mogen worden in betoning van geest en van kracht. En u zelf, met dat levende woord, krachtig en onweerstaanbaar werkt. Niet alleen hier, overal ook hier, in het dorp Middelharnis, op het eiland hier, maar ook, Heere, in heel ons land en in heel deze wereld. Wil gij uw zegen geven, wilt u uw koninkrijk doen komen en de werken van de boze verbreken. En wilt u zelf vanmorgen in ons midden zijn, de schriften openen, de heerlijkheid van u de drie-enige God tonen, opdat wij er klein onder worden en dat wij tot onze eeuwige zaligheid hier mogen luisteren, tot eer en verheerlijking van uw heilige naam. Heere, vergeef ons al onze zonden. Doe niet met ons nadat wij verdiend hebben. Wil ons reinigen door het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed is toch de enige bedekking voor een zondaar. En geef dat wij alle mogen schuilen onder dat bloed. En zo u mogen ontmoeten als die genadige God die onze eeuwige zaligheid op het oog heeft. We vragen het u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 126 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 126, de versen 1 en 2. En de Heere zegene ook op deze dag uw gaven voor zijn dienst. name van de prediking zingen wij op Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86, na de prediking. In de Bijbelgemeente worden nogal beelden gebruikt om te laten zien wat God doet in deze wereld. En een van die beelden is het beeld van het water. Nou jongens en meisjes, water, dat is ons allemaal heel bekend. Wanneer heb je water nodig? Nou bijvoorbeeld als je dorst hebt, dan verlang je er naar water. Als het heel erg warm is en op een gegeven ogenblik krijg je dorst, ja dan wil je heel graag een glas koud water. Want als je dat opdrinkt, dan wordt je dorst gelest. Dus dat water, dat is iets wat je dan ontzettend graag wil hebben. Nu in de Bijbel wordt het heil van God, de zaligheid, ook uitgebeeld met water. De Heere Jezus bijvoorbeeld, die nodigt op het loofhuttenfeest het volk van Israël. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. En die nemen van het water des levens om niet. Levend water. En wanneer verlang je nou naar water? Nou, dat zeiden we net al, als je dorst hebt. Dan verlang je ernaar. Dan ga je ernaar uitzien. Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest nou wil doen in de kerk. Of als je vanmorgen thuis zit te luisteren naar het woord van God. Die wil in je hart dat dorst wekken. En dorst geven naar het heil van God. Dat je gaat zien. Dat je God nodig hebt in je leven. En dat je zonder hem niet kunt leven. En zonder hem straks ook niet kunt sterven. Hij wil dat water, dat levende water, als iets heerlijks en iets begeerlijks voor je maken. Want laten we maar heel eerlijk zijn. Van nature dan leven we aan dat levende water voorbij, omdat er geen dorst is. Omdat we niet in de gaten hebben hoe erg het is dat we God kwijt zijn. En u laat de Heere zien in zijn woord hoe erg dat is. Maar ook hoe heerlijk dat heil is, dat water dat hij biedt. En we zien dat vanmorgen ook in onze tekst gemeend. Een misschien wat moeilijk gedeelte, maar u moet maar even proberen, en jullie moeten vanmorgen maar even proberen, jongens en meisjes, om dat beeld van het water vast te houden. Want water, dat is heel belangrijk in de tekst van vanmorgen. En dan moet je er goed op letten, wat doet dat water? Nou, ik hoop dat je aan het einde van de preek, of vanmiddag straks thuis na de dienst, je vader en moeder dat nog eens even aan je vragen. Wat doet dat water? Dat je het antwoord kunt geven waarom dat water zo heerlijk en zo belangrijk is. We luisteren vanmorgen naar onze tekst onder het thema voor de prediking. De stroom van water uit de tempel. Drie lijnen vanmorgen. Allereerst letten we op de verborgen bron van dit water. In de tweede plaats op de sterke toename van dit water. En in de derde plaats op de zegenrijke werking van dit water. Dus de stroom van water uit de tempel. De verborgen bron, de sterke toename en de zegenrijke werking van dit water. De profeet Ezechiël, gemeente, die leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. U weet misschien ook wel dat de wegvoering naar Babel in twee fasen gebeurd is. En Ezechiël behoort bij dat deel van het volk van Israël en van de inwoners van Jeruzalem dat al voor de verwoesting van de tempel en van de stad zelf al naar Babel gevoerd is. En het eerste deel van zijn prediking staat dan ook vooral in het teken van het oordeel van God over de stad en over de tempel. Hij laat vanuit Babel horen aan degenen die in Babel wonen dat de stad van God en dat de tempel van God straks verwoest zal worden en dat er nog meer mensen zullen worden weggevoerd naar dat vreemde land. En na de verwoesting van Jeruzalem. En Ezechiël die heeft gehoord samen met alle andere ballingen wat dat voor een betekenis heeft gehad daar in Jeruzalem. Dat de stad werd ingenomen en verwoest en dat de tempel tot niets is overgebleven. Ezechiël mag als door een wonder van Gods genade juist dan in die ballingschap verkondigen dat de Heere zijn volk niet heeft losgelaten. God zal zijn volk door het oordeel heen genadig zijn. In de toorn zal hij aan zijn ontferming denken. En dat tweede gedeelte van die profetie van Ezechiël is een machtige en een rijke boodschap die God voor zijn volk laat horen. En die helsprofetie loopt dan uit op het visioen van de nieuwe tempel die we vinden in de hoofdstukken 40 tot en met 48 van deze profetie van Ezechiël. En in die hoofdstukken komt heel wat aan de orde. Het gaat om een nieuwe tempel. Het gaat ook om een nieuwe verdeling van het land en om een nieuw Jeruzalem. En Ezechiël tekent dat de tempel, het huis van de Heere, weer in zijn heerlijkheid hersteld zal worden. En dat uit dit heiligdom van de Heere stromen van zegen zullen komen voor het volk van God. Want die tempel is immers het huis van God. God woont in het midden van zijn volk. Laten we ons dan even realiseren dat Ezechiël deze woorden van de Heere ontvangt en dat ook de ballingen in Babel dat horen op een moment dat er helemaal geen sprake is van een herstel van de tempel en een herstel van de stad. Het is dus een profetie. En nu moeten we heel goed onthouden, en dat zeg ik er vanmorgen gelijk maar bij, gemeente, dat de vervulling van een profetie uit het Oude Testament, dat dat op meerdere ogenblikken en in meerdere perioden vervuld kan worden. En zo is het ook met deze profetie. Want als u mij vanmorgen zou vragen, wanneer worden deze woorden nou vervuld die we ook vanmorgen samen hebben gelezen en die onderdeel zijn van die profetie van de nieuwe tempel die eens komen zal, wanneer is dat nou vervuld? En dat is wel een van de moeilijkste dingen bij het lezen van die oud-testamentische profetieën. En vandaar dat er ook allerlei opvattingen en naar mijn gedachten ook allerlei speculaties zijn over de vervulling van deze profetie. In ieder geval kun je zeggen dat er iets zichtbaar is geworden in die eerste terugkeer. Toen de ballingen uit Babel zijn teruggekeerd. En toen ze ook gezongen hebben van die daden van de Heere, zoals wij dat vanmorgen gedaan hebben met de woorden van Psalm 126. De Heere heeft wat groots verricht. Inderdaad. De stad is herbouwd en de tempel is herbouwd. En de Heere wilde weer wonen in het midden van zijn volk. En de dienst der verzoening kon weer voortgang vinden. Maar als je dan de profetie ernaast legt die we hier lezen in de hoofdstukken 40 tot en met 48, dan zie je bij lange na dat alles nog niet vervuld is. Want er is een heerlijkheid die hier beschreven wordt waarvan je zegt, dat is in die tijd van het herstel naar de ballingschap helemaal nog geen werkelijkheid geworden. Dan vraagt er misschien vanmorgen iemand, ja, maar wanneer is dat dan vervuld? Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, dat wordt nog een keer vervuld in de toekomst, dat er op die tempelberg in Jeruzalem een hele nieuwe tempel komt, zoals dat hier beschreven staat in Ezechiël. En we moeten daarnaar uitzien dat die aardse tempel daar weer komt in Jeruzalem. En u weet misschien ook wel dat er orthodoxe Joden in Israël en in Jeruzalem zijn die alles al in gereedheid hebben klaar liggen voor de bouw van die nieuwe tempel. Alle materialen en attributen die nodig zijn, die zijn er al, omdat ze zeggen, volgens de schrift, komt die nieuwe tempel er nog hier op aarde? Maar is dat de manier waarop wij de schriften zouden moeten lezen, gemeente? Als ik het goed lees in de hoofdstukken 40 tot en met 48, hier in de profetieën van Ezechiël, dan zie ik dat hier zeker geen bouwtekening gegeven wordt waardoor er een reconstructie mogelijk zou zijn voor de bouw van een tempel. Degenen die zich daarmee bezig hebben gehouden, die hebben gezegd, ja, Dat is uiteindelijk ook niet de bedoeling hier van deze hoofdstukken, dat het een soort bouwtekening is waardoor we nog een aardse tempel hier op aarde moeten verwachten. Met deze gegevens kun je in ieder geval geen nieuwe tempel bouwen. En als je dat zou willen doen, dan ontdek je dat die afmetingen en alles wat er over die tempel gezegd wordt, dat dat eigenlijk onmogelijk is om dat te bouwen hier op aarde. En dan komt er naar mijn besef nog een heel krachtig Bijbels argument bij. Dat we in de Bijbel zelf zien, in de brief aan de Hebreeën, dat het ook niet meer gaat om een aardse tempel. Die is niet meer nodig, omdat de tempel zijn vervulling gekregen heeft in de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen zou opbouwen. En toen sprak hij over zichzelf. Zullen we maar proberen, gemeente, in die lijn verder te denken. En dan is het belangrijkste van de tempel ook niet allereerst dat er een tempel is en dat er een gebouw is. Want het slotgemeente van deze profetie over de tempel, dat vindt u in hoofdstuk 48. En dan ziet u daar ook de belangrijkste boodschap die er in deze hoofdstukken is. Want dan laat Ezechiël zien, als die nieuwe tempel er is, wat is dan het geheim? Waar gaat het dan om? En dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 48. De Heere is al daar. Daar gaat het om. Dat de Heere er is met zijn aanwezigheid. En dat is waarom het gaat in die nieuwe tempel die aan Ezechiël hier getoond wordt. Dat de aanwezigheid van de Heere tot zegen is voor het volk. En dat de afwezigheid van de Heere alleen maar dood en verderf betekent voor het volk. En die aanwezigheid van de Heere, die is niet gebonden aan een nieuwe tempel die ooit nog in Jeruzalem gebouwd zou moeten worden. Want ik lees in de Bijbel dat God zelf in zijn eigen zoon is komen wonen onder zijn volk. U kent denk ik die bekende tekst wel uit het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, onder ons zijn tabernakel opgeslagen, staat er letterlijk in het Grieks. En in Christus woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En Johannes die zegt dan ook, als hij schrijft over het woord dat vlees is geworden, hij zegt: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Met andere woorden, waar het in de tempel om ging, dat is vlees en bloed geworden in de Zoon van God, die mens is geworden, in wie God zelf onder zijn volk is komen wonen. Ja, zegt u, maar later is de Heere Jezus naar de hemel gegaan. Inderdaad. Maar toen is het wonen van God onder zijn volk niet tot een einde gekomen. Want het wordt nog veel rijker en veel machtiger gemeend. Naar de hemelvaart van de Heere Jezus. En het is nog niet zo heel lang geleden dat we dat samen herdacht hebben. Toen hebben de Vader en de Zoon vanuit de hemel de Heilige Geest uitgestort daar in Jeruzalem. En die geest is komen wonen in het midden van de nieuwtestamentische gemeente, zodat de apostel Paulus later zal schrijven in zijn brief aan de Efeze: de kerk, dat is de woonstede Gods in de geest. Met andere woorden, God is door zijn geest aanwezig in de gemeente, waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, waar het evangelie van het bloed van de Heere Jezus verkondigd wordt als het enige redmiddel tot eeuwig behoud. En dat is het geheim van de nieuwtestamentische gemeente. Dat de Heere er woont. Dat daar zijn heil wordt verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Met andere woorden, de vervulling, gemeente, ook van die tempelvisioen hier in Ezechiël, zien we in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis van de geboorte van de Zoon van God en van het werk van de Zoon van God hier op aarde tot aan het kruis toe, maar ook naar zijn verhoging in de uitstorting van de Heilige Geest. Zodat Gods kerk naar Pinksteren mag weten dat de Heere zelf in het midden is van zijn volk. Houdt u dat even vast, gemeente, als we samen verder gaan luisteren naar de tekst van vanmorgen. Want Ezechiël die ziet dan inderdaad een nieuwe tempel en hij wordt rondgeleid door iemand. Waarschijnlijk een engel. En die engel is voor Ezechiël als een gids. En Ezechiël, jongens en meisjes, die krijgt een rondleiding daar in die nieuwe tempel. En hij valt, denk ik, van de ene verbazing in de andere. Wat ziet het er allemaal prachtig uit. Samen lopen ze door de tempel om het gebouw te bewonderen. En dan is er vanmorgen iets in onze tekst wat alle aandacht van Ezechiël trekt. Als hij daar in de tempel is, dan ziet hij dat onder een van de deuren. Daar stroomt water dat uiteindelijk naar buiten gaat. Ezechiël ziet niet waar dat water vandaan komt. En het is eerst nog maar een klein stroompje. En het gaat in de richting van het oosten. En het gaat buiten de tempel verder. En het wordt steeds krachtiger. Want wanneer die door de gids wordt meegenomen naar buiten via de poort aan de noordkant, dan ziet hij dat dat water gaat naar de oostkant van Jeruzalem en dat die stroom groter en dieper wordt. Zie het voor je, jongens en meisjes. Ezechiël wordt door deze man meegenomen. Hij moet lopen in die stroom van water. En die man die heeft een meetlint bij zich. En dan na 500 meter, als hij dat opgemeten heeft, dan staat Ezechiël tot aan zijn enkels in het water. En als ze weer 500 meter verder zijn, dan staat hij tot aan zijn knieën in het water. En als ze weer 500 meter verder zijn, dan staat hij tot aan zijn middel in het water. En als hij dan nog weer eens 500 meter verder is, dan kan hij daar helemaal niet meer staan. Zoveel water is er. Een plek waar je alleen maar kunt zwemmen, zegt hij. Ik kon er niet doorheen gaan. Die machtige stroom. En dat is wat allereerst vanmorgen onze aandacht moet hebben. Die begint dus daar in het heiligdom. En Ezechiël ziet niet precies hoe en wat. Maar één ding is voor Ezechiël duidelijk. Deze stroom van water komt bij God vandaan. Het begint daar waar God woont. In zijn heerlijkheid. Water is dus een gave van God. En ik zei al dat in de Bijbel water gebruikt wordt als een beeld. Een beeld voor het heil. Ik zei al, de Heere Jezus die zei dat op het Loofhuttenfeest, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken van het water des levens om niet. Daarmee laat de Heere Jezus zien dat wat hij schenkt en wat hij geeft, dat dat het levende water is, de redding en de zaligheid. Maar dan zegt de Heere Jezus er ook nog iets bij. En dat moeten we vanmorgen ook maar even goed onthouden. Om ook de lijnen te zien, ook naar ons eigen leven vanmorgen. Dan staat erbij dat de Heere Jezus zegt, wie in mij gelooft en drinkt van het levende water, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan schrijft Johannes erbij. Dit zegt de Heere Jezus van de Heilige Geest. De welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was er nog niet. Want Jezus was nog niet verheerlijkt. Dus water is een beeld van het werk van de Heilige Geest. En waar komt dat water vandaan? Waar komt die Heilige Geest? En waar komt dat werk van de Heilige Geest vandaan? Dat komt bij God vandaan. Alleen God kan zegen, eeuwige zegen geven. En de Heilige Geest, en het is nog niet zo lang geleden dat we het Pinksterfeest hebben gevierd en samen naar het Pinksterevangelie hebben geluisterd. Maar achter de uitstorting van de Heilige Geest, gemeente, zit het welbehagen van de eeuwige God, de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont, maar die ook wil wonen in het midden van zijn volk. Mensen die verbroken van hart zijn, die verbrijzeld van geest zijn. Laten we daar nou vanmorgen eerst eens even op letten, gemeente. Dat het zo'n wonder is dat die hoge en die heilige God nou door zijn geest woning maakt hier op aarde, in het midden van zijn kerk, in zondaars hart. Dat is toch een wonder. De aanwezigheid van God zou in het leven van zondige mensen eigenlijk toch dodelijk moeten zijn. Wie kan immers God zien en leven? Onze God is een verterend vuur, zo heilig is hij. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Is dat besef alles tot ons doorgedrongen? Als je in de kerk zit, dat je eigenlijk vanuit jezelf helemaal niet bij God kunt wonen. Dat als je vanmorgen thuis zit te luisteren, dat je dat besef ontvangt. Wat is het een wonder dat de Heere naar me toekomt in het evangelie. Want als de Heere zou komen in zijn heiligheid en ik zou als een zondaar in zijn aanwezigheid verkeren, dan zou ik dat niet overleven. Wat een wonder. God wil wonen in zondaars hart. Hoe kan dat? Is het u opgevallen dat Ezechiël in onze tekst zegt, die stroom van water, die loopt langs het altaar. Het altaar van de verzoening. Dat altaar waarop het bloed gesprenkeld werd, omdat God zei, als ik het bloed zie, dan zal ik u sparen en dan zal ik u voorbij gaan. Machtige prediking, gemeente, dat de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha zijn leven heeft gegeven. En daar van Gods heerlijke aanwezigheid werd uitgesloten, toen hij in die drieurige duisternis van God zijn Vader verlaten werd. Hij heeft daar de straf op de eeuwige dood gedragen die wij verdiend hebben. En ons avondmaalsformulier zegt het dan zo prachtig, gemeente. Daar heeft hij aan het kruis door zijn lijden en sterven voor ons de levendmakende geest verworven. Kijk, dat is het geheim, gemeente, van het wonder. Dat God woont in het midden van een zondig en een schuldig volk. Het is te danken aan de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus. En de Heilige Geest, die zelf een gave is, die neemt het uit, de Heere Jezus Christus, die meer is dan een tempel, zodat hij alle geestelijke zegeningen uitdeelt aan zondaren, die van nature dood zijn door zonden en misdaden, maar die door dat levendmakende werk van de Heilige Geest mogen delen in dat machtige heil van God. Kijk, en dat is wat de tekst van vanmorgen laat zien, gemeente. De bron van redding en zaligheid, de bron van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest, die het uit Jezus neemt en het een zondaar verkondigt, die bron is God zelf. Dat komt niet bij ons vandaan. Dat is heel verootmoedigend, vernederend ook. Het is van onze kant uitgesloten, gemeente, dat wij zelf tot bekering en zelf tot geloof komen en dat er in ons geestelijk leven is. Voor een waar geloof in de Heere Jezus en voor een heilig leven tot eer van God, daar kunnen wij zelf niet voor zorgen. Dat is geen vrucht die groeit op onze eigen akkers. En is dat besef alles tot ons doorgedrongen, gemeente, zodat het ons aanklaagt en ons ook schuldig stelt tegenover God? Als het van ons afhangt, gemeente, dan blijft het zoals het is. Dood door zonden en misdaden. Leven onder de macht en onder de heerschappij van de zonde. Waarvan Paulus in een van zijn brieven zegt, dat is nou de mens die doet de wil van het vlees en van zijn eigen gedachten en die gaat daar immer door. En dat blijft ook zo, als God zelf niet ingrijpt. Laat dat vanmorgen eens tot ons doordringen, gemeente. Dat de Heere er zelf aan te pas moet komen. Dat de Heere er zelf moet zijn. Ook in de kerk vanmorgen, ook als we thuis vanmorgen meeluisteren. Weet u dat het gevaar zo groot is? Net als in de dagen van Ezechiël bij het volk van Israël. Dat we op een gegeven ogenblik denken, ook in godsdienstig opzicht, dat wij het hebben en dat wij het zijn en dat wij het kunnen. Ezechiël die heeft dat op een hele aangrijpende manier gezien, gemeente, daar in Babel. Toen de tempel er nog was in Jeruzalem, toen zag hij ook een visioen. En hij zag dat de priesters druk bezig waren in de tempel om de offers te brengen en dat de mensen kwamen om te bidden. En toch zag Ezechiël, de Heere gaat weg uit de tempel. En het volk had het helemaal niet in de gaten. Dat bleef de offers brengen en ze dachten, de Heere is bij ons. Maar de Heere was er niet meer. Hoe kwam dat? Ze hadden wel hun godsdienstigheid. Maar ze hadden God zelf niet nodig. En ondertussen dachten ze ook nog dat ze best een aantal zondige dingen konden doen, tot zelfs in de tempel toe. En ze zeiden, maar wij zijn toch het volk van God? We zijn toch naar zijn naam genoemd? Eén en al geestelijke hoogmoed. En dat was niet alleen, gemeente, in die tijd van Ezechiël zo. Want ik lees in het Nieuwe Testament, in een van de brieven die de Heer Jezus schrijft aan een van zijn gemeenten op aarde, aan de kerk van Laodicea, eigenlijk precies hetzelfde. Dat was ook een kerk die naar de naam van de Heer Jezus genoemd wordt. Dat was ook een gemeente, als ze een gebouw hebben gehad, bij wijze van spreken, dat er aan de buitenkant stond, christelijke kerk of hoe het dan ook geheten mag hebben. Maar ze waren een kerk van de Heer Jezus Christus. Maar was de Heere Jezus er in het midden? Er staat in die brief die de Heere Jezus schrijft, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nou jongens en meisjes, dat is wel heel eenvoudig te begrijpen. Als er iemand aan de deur staat te kloppen hier van dit kerkgebouw, waar staat hij dan? Dan staat hij niet binnen, maar dan staat hij buiten. En is dat niet ontzettend? Dat dat dus kan, gemeente. Dat je de naam hebt dat je leeft. Maar je bent dood. En dat de Heere Jezus tegen je moet zeggen, u zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb aan geen ding gebrek. Ik heb alles, wij zijn christelijk, we zijn godsdienstig, we hebben het. En de Heere Jezus die zegt tot hun ontdekking, maar u weet niet dat u bent arm, jammerlijk en naakt. Kijk, dat gebeurt er, gemeente, als de Heere niet aanwezig is en niet in het midden is. En daar kon de kerk van Laodicea de Heere niet de schuld van geven, dat de Heere niet langer in hun midden was. En daar konden de mensen in de dagen van Ezechiël, gemeente, de Heere niet de schuld van geven, dat die heerlijkheid uit de tempel verdwenen is en dat Ezechiël dat zag. Want de Heere laat heel duidelijk zien, het zijn uw zonden, uw ongerechtigheden, uw geestelijke hoogmoed. Kijk, hier wordt ons vanmorgen ook een spiegel voorgehouden, gemeente. Als we naar de naam van de Heere genoemd zijn als gemeente, waar is het dan ons om te doen? Is het dan ons te doen om de aanwezigheid van de Heere zelf in ons leven en ook in het midden van de gemeente? En hebben we ontdekt dat dat het juist het grootste gemis is als de Heere er niet is? Want als de Heere er niet is, dan blijft alles dood. Als de Heere er niet is, gemeente, dan kan ik doen wat ik wil, maar dan loopt het allemaal uit, op niks uit. Want wat kun je nou van een dood iemand verwachten? Kijk, dat laat de tekst van vanmorgen zien, gemeente, dat het zo belangrijk is dat de Heere er zelf is in ons leven en dat de Heere er zelf is in het midden van de gemeente. En ik vraag u en jou vanmorgen, is dat je gebed al geworden? Is die dorst naar de Heere al gewekt in je hart door het werk van de Heilige Geest? Want dat is nou wat de Heere wil werken, gemeente. Dat is nou wat de Heere wil doen. En dat is wat de Heere nou doet door de prediking van dat levende water. Om je dorstig te maken, zodat er door de Heilige Geest in je hart iets gaat veranderen. Dat er het verlangen komt naar de gemeenschap met God. Dat je met God verzoend wordt door het bloed van de Heere Jezus. Als God je eraan ontdekt wie je zelf bent. Als God je laat zien dat er van jezelf niks te verwachten is. Dood. Dan doet hij dat om te laten zien dat er bij hem nou alles is wat je nodig hebt. En daarom roept hij. Om te komen tot dat levende water. Om te drinken van dat levende water. Is dat ons gebed al geworden, gemeente? Dat we ons herkenden vanmorgen in die woorden van Psalm 63. In jezelf zo dor, doods en mat. Een land dat van droogte brandt. Dat je dorst naar dat levende water. En dat je zegt, Heere, komt u in mijn hart en komt u in mijn leven. Heere, werkt u zo in het midden van de gemeente. Omdat we ons niet tevreden houden alleen maar met de buitenkant. Omdat we niet alleen ons tevreden houden met een goed georganiseerd gemeentelijk en kerkelijk leven. Maar uiteindelijk dat echte geestelijke leven in gemist wordt. Is dat ons verlangen nou geworden, gemeente? Zo wil de Heere werken. En zo wil de Heere in jouw leven werken. Als je vanmorgen luistert naar het evangelie, wil de Heere je laten zien dat er in hem alleen het leven te vinden is en buiten hem de dood. Jonge mensen, heb je dat al ontdekt? Dat deze wereld je heel wat kan bieden en heel wat kan geven, maar dat de wereld nou net niet kan geven wat het allerbelangrijkste is in leven en in sterven, namelijk dat de Heilige Geest je hart vernieuwt en je leven maakt tot zijn tempel. Daar gaat het om, dat zien we hier vanmorgen. Dat is nou wat God doet. En dat God dat doet, dat wordt ons natuurlijk vanmorgen niet gezegd, om maar rustig af te wachten totdat dat een keer zal gebeuren in ons leven. Want dat lees ik nergens in de Bijbel, dat God zegt, wacht maar af. Maar de Heere die laat het verkondigen. Op zo'n uitnodigende manier, dat hij je lokt en trekt, als een dode zondaar in jezelf, tot dit water des levens. Kijk, dat wil de Heere nou vanmorgen doen. En dan zien we vanmorgen, gemeente, dat in die stroom van levend water het werk van de Heilige Geest op zo'n heerlijke en krachtige manier tot uitdrukking wordt gebracht. Want jongens en meisjes, als Ezechiël dan buiten komt, dan wordt die stroom van water, die wordt steeds breder en die wordt steeds dieper. Je zou toch eigenlijk het omgekeerde verwachten, dat stroompje kleiner wordt. Maar die stroom wordt tot een bruisende rivier. Dat druppelende water daar in de tempel, dat wordt tot een hele krachtige beek. En we zagen al, Ezechiël stond er eerst tot in zijn enkels in. Later tot aan zijn knieën en later tot aan zijn middel. En later kon hij er alleen nog maar in zwemmen. Hij kon er niet meer in staan. Nou, zo is het ook met het werk van God in deze wereld, gemeente, waar hij komt wonen en werken. Kijk maar op de Pinksterdag. komen 3000 mensen tot bekering. En dan blijft het niet tot Jeruzalem beperkt. Want de kracht van de Heilige Geest, gemeente, wordt meer en meer openbaar. Ook over de grenzen van Judea en van Samaria heen. Ja, zelfs in de hele toenmalige wereld. Het boek Handelingen eindigt immers in Rome. In het hart van die wereldstad waar God zijn volk heeft door zijn vrijmachtig werk. Die kracht van de Heilige Geest is niet tegen te houden. Dat kun je niet stuiten. Je hebt misschien ook wel eens gezwommen in een beek of in een rivier. Dat je op een gegeven moment een stroming merkte of in de zee. En op een gegeven moment kwam er een golf en kwam er een stroming. Je kon dat niet tegenhouden. Je viel achterover. Zo machtig was dat water. Nou, zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Dat werk van de Heilige Geest, dat is niet tegen te houden. Daar kun je niet tegen blijven verzetten. Dat is zo krachtig. Dat het doorgaat. Maar dat werk van de Heilige Geest, dat is ook verdiepend. Want toen de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, betekende dat niet alleen dat er 3000 mensen en later nog steeds veel meer mensen tot bekering en tot geloof kwamen. De discipelen hebben met de uitstorting van de Heilige Geest ook meer licht en wijsheid en inzicht ontvangen in het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hoe ik dat weet? Kijk maar eens even naar de brieven die we in het Nieuwe Testament hebben van de apostel. Daar zie je toch dat de Heilige Geest verder is gegaan met het verlichten van hun verstand. En een geestelijke wijsheid en inzicht heeft gegeven in het kennen van de drie enige God en in het werk van de drie enige God. Kijk, en zo is de Heilige Geest bezig, gemeen. En zo zien we al iets van de vervulling van die nieuwe tempel, ook in 2020, dat de Heilige Geest nog steeds bezig is. Dat is die al bijna 2000 jaar, dat werk is niet te keren. Nergens in deze wereld. Zeker, er zijn heel wat tegenkrachten. In en buiten de kerk. En er is heel wat verzet tegen het evangelie. Maar als de Heere bezig is om zondaren te trekken en zondaren te bekeren, denk dan maar niet dat je dat kunt tegenhouden. Of dat nou in China is, of in Rusland, of in Europa, of in Afrika. Die brede stroom is niet te keren. Tot aan de uiterste einde van de aarde zal het evangelie klinken. Ook vandaag. En zo werkt de Heilige Geest niet alleen maar wereldwijd, maar zo werkt de Heilige Geest ook in het leven van een zondaar. Het kan, om zo te zeggen, naar onze waarneming als een kleine stroom beginnen, heel onopvallend. De Heer Jezus die heeft daar ook een gelijkenis over uitgesproken. De gelijkenis van dat mosterdzaad. Het begin van het werk van de Heilige Geest is niet altijd heel spectaculair of in het oog springend. De Heilige Geest werkt juist in de stilte, in het verborgene. Waar die het zondaarshart gaat inwinnen. Door het woord, door de prediking, door het lezen van het woord. Zodat hij bezig is om je hart, je gedachten te veranderen. Dat verduisterde verstand, dat gaat hij verlichten. En hij gaat je richten op God. En hij laat je zien dat God de heilige God is. En hij laat je zien dat je in jezelf een zondaar bent. En hij werkt in je hart een afkeer van de zonde. En hij laat zien dat zonde zonde is. Zodat het anders wordt in je leven. En hij werkt in je hart een verlangen naar vergeving en naar verzoening. En je kunt het niet meer zonder de verzoening met God in je leven. En hij werkt krachtiger door, zodat op een gegeven ogenblik je niet meer zonder die borg en zaligmaker kunt. En dat het wordt, geef me Jezus of ik sterf. Zo werkt de Heilige Geest krachtig. Mag u het herkennen, gemeente? Dat dat werk van de Heilige Geest uw ogen geopend heeft voor wie u bent in uzelf. Opdat hij u liet zien wie God is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die Heilige Geest die werkt verdiepend. Na ontvangen genade krijg je meer kennis van jezelf. Er zijn wel eens mensen die denken dat als je een christen bent geworden, dat je dan in je eigen waarneming alsmaar hoger en beter wordt. Dat je op een gegeven ogenblik van jezelf zou kunnen zeggen, nou ben ik een goede christen en nou zit het met mij allemaal wel goed als ik kijk naar mezelf. Maar ik vraag me af, gemeente, of dat de Bijbelse visie is. Of ik vraag me het niet alleen al af, ik weet het wel zeker dat niet de Bijbelse visie is. Als het gaat om dat verdiepende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die leert je meer en meer kennen wie je zelf bent. Je eigen zondige aard. Maar dat doet hij opdat je meer kennis van Christus zult ontvangen. En die kennis is ook nodig. Dat er meer kennis van de Heere Jezus komt. Baby's die nog maar pas geboren zijn, dat staat ook in de Bijbel, die hebben melk nodig. Maar op een gegeven ogenblik wordt zo'n baby groter en groeit zo'n kind, zo'n jongere op. En dan heeft het vast voedsel nodig. En dat is ook nodig in het leven van Gods kinderen. Die zijn wedergeboren tot een levende hoop. Paulus die bidt ook voor de gemeente van Efeze bijvoorbeeld. Dat ze de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van God zullen ontvangen. En voor de gemeente van Kolosse bidt hij dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand om vrucht te dragen. Als u de Heere mag kennen. Als u of jij nou vanmorgen mag zeggen dat je geen vreemdeling bent van die genade. Van die dorst naar de Heere, naar dat verlangen naar de Heere. Dan is het ook belangrijk om toe te nemen in de kennis van de genade. Om daarin op te wassen. En niet stil te staan. Misschien is dat ook wel een punt om uzelf daarop te onderzoeken. Of er ook voortgang is in het werk van God in uw leven. Dat verdiepende werk van de Heilige Geest. En wanneer werkt de Heilige Geest nou verdiepend in je leven? Hoe kun je dat nou merken? Dat is vooral dat je toeneemt en groeit in afhankelijkheid. En dat je meer en dieper gaat leren die woorden van de Heere Jezus die hij tegen zijn discipelen zei. Zonder mij kunt gij niets doen. Blijft in mij en ik in u. Zo alleen draagt u veel vrucht. Zo alleen, gemeente, komt die stroom van levend water ook in zijn diep verdiepende kracht in ons leven. En is er die volheid van de Heilige Geest, waar de Heilige Geest ook vreugde geeft in het hart van hen die de Heere vrezen. Want uit die volheid ontvangen we genade voor genade. Een onuitsprekelijke vreugde, zegt de apostel Petrus, als je hem mag kennen, in welke gij u verheugt, met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is dat verdiepende werk van de Heilige Geest. Aan de ene kant, hoe langer hoe meer jezelf leren kennen. Maar aan de andere kant, hoe langer hoe meer tot je grote vreugde zien wie deze God in Christus is. En dan ziet Ezechiël nog meer. Hebt gij dat gezien, mensenkind? En dan neemt de gids, jongens en meisjes, Ezechiël nog weer even mee naar de oevers van de beek. Daar staan heel veel bomen aan beide kanten. En daar groeien sappige vruchten aan. En normaal gesproken is dit land een heel onvruchtbaar land. Maar door deze waterstroom zijn deze oevers tot een vruchtbaar land geworden, waar bomen met vruchten groeien. En dat is blijvend, het hele jaar door. De bladeren die zullen van de bomen niet vallen. Het wordt er geen herfst, het wordt er geen winter, nee. Het blijft maar doorgaan, één en al, doorlopende vrucht. En dankzij die stroom uit het heiligdom komt dat water ook, lezen we hier. Dan gaat het naar beneden, naar het dorre en droge land daar buiten Jeruzalem in de richting van de oostkant. En dan komt het bij de Dode Zee. Nou, die naam zegt het al. En wie er geweest is, die weet het ook. Dat is een hele aparte binnenzee, die dode zee, met een hoog zoutgehalte. Daar is geen leven mogelijk. Het is nog altijd een herinnering aan dat indrukwekkende oordeel van God over Sodom en Gomorra. Je zou kunnen zeggen, daar is de vloek van God tastbaar en zichtbaar. En daar gebeurt een machtig wonder. Als dat water van deze stroom daar in die dode zee komt, dan verandert die dode zee in een zee waarin één en al leven is. Dan krioelt het er van de zeediertjes. Dan zit er zoveel vissen in dat water, dat Ezechiël ziet dat er overal plaatsen op de oever zijn waar vissers hun netten kunnen uitgooien om vis te vangen. Wat een zegenrijke uitwerking. Ja, waar de dood en de vloek heerst, daar komt God nou met zijn zegen en met zijn genade uit het heiligdom. Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest doet, gemeente. Waar de vloek heerst, daar brengt Hij het leven. Daar waar de dood is, daar geeft Hij op een onverklaarbare wijze het leven. Laten we dat nou vanmorgen eens meenemen voor onszelf. Als u of jij vanmorgen in de kerk luistert of thuis en je moet heel eerlijk zeggen: Heere, hier ben ik. Ik ben nog dood. En ik weet niet hoe ik dat veranderen moet. En misschien heb je het wel op verschillende manieren geprobeerd, maar elke keer kom je tot de ontdekking: het lukt van geen kant. Dan laat de Heere nou vanmorgen zien, gemeente, dat Hij zijn geest wil geven. En als die geest gaat werken, dan komt er leven. Leven waar de dood is. Dan worden zondaren levend gemaakt. Dode zondaren horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die gaan leven. Dat wil de Heere doen. Dat heeft Hij beloofd. Jongens en meisjes, jongeren. De Heilige Geest is je beloofd en dat is onderstreept in het uur van je doop. Dat de Heilige Geest in je wil wonen en je wil toe-eigenen alles wat er in Christus is. Daar mag je een beroep op doen. Op die levend maken de kracht van de Heilige Geest. Je kunt ervoor bij de Heere terecht. En de tekst van vanmorgen is een dringende aansporing, een dringend appel om tot de Heere te gaan met dat dode zondaarshart. Hij weet er raad mee. Blijf toch niet bij de Heere vandaan. Want dat betekent de dood. Dat zien we ook in dit gedeelte. Daar is een gedeelte van dat land. Daar blijft het zout. Daar is geen leven mogelijk, met andere woorden. Wat zou dat erg zijn, dat je ondanks die levendmakende geest die is uitgestort en die je is toegezegd, dat je dezelfde blijft, dood in zonden en misdaden, en dat je zo doorleeft op weg naar de eeuwigheid. Ontzettend. Doe dat toch niet. Als iemand dorst heeft, laat die nou komen. En dan zou je geen dorst hebben, kom dan ook. Blijf niet bij deze bron van het leven vandaan, want dat betekent straks de eeuwige dood. De Heere geeft leven. Hij wekt die dorst. En Hij wil de preek van vanmorgen daarvoor gebruiken, want het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking te werken. En zo werkt Hij. Ook in het leven van Gods kinderen, en als je elke keer weer tot de ontdekking komt, uit mij geen vrucht tot in der eeuwigheid. En dat is toch elke keer weer waar je tegenaan loopt, als je tegen jezelf aanloopt, tegen je eigen zondige ik. Met die zondige gedachten en die zondige verlangens, dat vleeselijke bestaan, waarvan je ook na ontvangen genade elke keer weer ontdekt, dat is vijandschap tegen God. Hoe moet het toch goed komen in mijn leven? Maar hier is de Heilige Geest. De levendmakende geest die verworven is door de Heere Jezus. Die het uit Jezus neemt en het aan Gods kinderen verkondigt, zodat ze meer en meer tot eer van God gaat leven. En dat is altijd wel in een weg waarin we niet groot worden in onszelf, maar zo klein worden en beleven Zonder hem kan ik niks doen. En hoe kun je nou merken dat er toch dat werk is in mijn leven van hem? Dan werkt hij zo'n afkeer van de zonde in je leven. Verdriet. Weerzin. Dan heb je geen vrede meer met de zonde. En dan kun je het niet op een akkoordje gooien met de zonde. En als je dat dan wel doet, dan kom je jezelf tegen. En dan verstoort dat de vrede met God in je ziel. Er komt zo'n hartelijke behoefte om voor de Heer te leven. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Om niet naar sommigen, maar naar al de geboden van de Heer te leven. Hier in beginsel. Daar ga je naar hunkeren. Daar ga je naar verlangen. Om volmaakt voor de Heer te leven. Zonder zonde. Ja. Hier is het altijd nog ten dele. Straks is het volkomen. Want ik lees in Openbaring 22 dat dit visioen dan volkomen vervuld zal worden. In dat nieuwe Jeruzalem, waar Johannes tot zijn grote verbazing zegt: en ik zag geen tempel in dezelfde. Want het Lam is de tempel. God zelf is de tempel. God woont bij zijn volk. En dan ziet Johannes dat er een rivier van het water des levens voortkomt uit de troon van God en van het Lam. En die bomen die dragen vrucht, 12 maanden per jaar. Eeuwige vrucht, volmaakte vruchten. Wat kun je daar naar uitzien? Hè? Als je de Heere hebt leren vrezen. Om hem volmaakt te dienen en volkomen te dienen. Om hem de lof en de eer toe te brengen, zonder enige zonde. De tekst van vanmorgen die zegt, dat moment volk van God, dat komt. Straks daalt het nieuwe Jeruzalem neer. En dan is er eeuwig dat water des levens. Dan is er vrucht, volmaakte vrucht. Eer van God. Ja, dan wordt het ook volmaakt waar. Wat hier in beginsel in het leven van Gods kinderen toch ook meer dan eens werkelijkheid wordt. Als je bediend mag worden door die Heilige Geest en de Heer Jezus mag zien in zijn heerlijkheid, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest, uw wet en leer, die stroom van levend water, die geeft leven en die doet herleven en die doet straks volmaakt leven. Amen.
Thank you.
met dankzegging. Heere, wat komt u de dank toe, dat u ons dit evangelie laat verkondigen, dat het bij u vandaan komt. Ja, dat is voor ons vernederend, voor ons mensen die het graag zelf willen en kunnen. Maar Heere, dan loopt het op niks uit. Leer ons dat voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. En werk door uw geest het echte leven. Die geest is het die levend maakt. Heere, we danken u daarvoor dat u dat doet. Want dan kunnen we er ook zeker van zijn dat dat echt een levendmakend werk is. En zou u ons ook willen doen herleven. Als we doods en dor geworden zijn door onze eigen schuld. Van u zijn afgedwaald. Brengt u ons dan weer terug, Heere, en doe ons dan weer herleven. Opdat we die voorsmaak mogen hebben van die eeuwige zaligheid, van die rivier des levens, die uit de troon van u en van het Lam voortkomt. Heere, wilt u zo uw zegen geven, ook in het verdere van deze dag. Zegen ons in de gezinnen, maar ook als we alleen zijn, juist ook in deze periode kan dat soms ook zwaar en moeilijk zijn, nu het al zo langere tijd misschien is dat we veel alleen zijn en zitten. Wees ons nabij, ontfermt u zich over ons en breng ons ook vanavond weer samen rondom uw woord. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 145, vers 3. 145, vers 3. Ontvang dan nu met een biddend hart Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.